Gemeente, de kerkraad maakt u het volgende bekend. De kerkraad en de diaconie vergaderen zo de Heere wil op dinsdag 28 oktober aanstaande, beide aan de Reuzenweg 6 te Zwolle om 19:30. De kerken van het kerkverband van de Gereformeerde Kerk in Nederland zullen zo de Heere wil op zaterdag 1 november aanstaande vergaderen in een voortgezette zitting te Wiepen. De heilige doop is aangevraagd door broeder en zuster H. Post voor hun dochter Dina Janiek. De heilige doop zal in deze dienst worden bediend. Met blijdschap deelt de kerkraad u mee dat in het gezin van broeder en zuster G.J. Schuurman een zoon geboren is, Jonathan Gerhard Pieter, roepnaam Jona. De collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. En zoals gebruikelijk is er na de dienst gelegenheid om koffie te drinken en ook hebt u dan gelegenheid om de doopouders te feliciteren. Tot zover de mededelingen van de kerkenraad. De gemeente, laten we nu uit eerbied voor de Heere deze dienst staande beginnen en onze harten tot hem verheffen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 74 en daarvan de versen 1 en 8. Psalm 74, vers 1 en vers 8. Van die verlossing waar wij van zongen, daarvan sprak de Heere ook al in zijn wet. En die wet, die mogen ook wij nu vanmorgen horen. En daarna zullen we zingen uit Psalm 145, het vijfde vers. En dan zingen wij over de Heere die rechtvaardig is in zijn beleid. Psalm 145, het vijfde vers, zingen wij straks nadat wij hebben geluisterd naar de 10 woorden van het verbond. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, zoals al gezegd, zal vanmorgen de doop worden bediend. En voordat we dat zullen doen, lezen we eerst het doopformulier. En als u wilt meelezen, dan kunt u dat vinden op bladzijde 512 van het Gereformeerd Kerkboek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de leer over de doop is als volgt samen te vatten. Ten eerste, wij en onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. Daarom rust Gods toorn op ons, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen of wij moeten opnieuw geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel voor ogen gesteld. Dit moet ons ertoe brengen dat wij een afkeer krijgen van onszelf, ons voor God verootmoedigen en onze reiniging en ons behoud buiten onszelf zoeken. Ten tweede, de doop bevestigt en verzegelt ons de afwassing van onze zonden door Jezus Christus. Wij worden immers volgens het bevel van Christus gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Vader, verklaart en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade sluit. Hij neemt ons tot zijn kinderen en erfgenamen aan en zal ons daarom van al het goede voorzien en al het kwade van ons weren of voor ons toe meewerken ten goede. Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert de Zoon ons ervan dat Hij ons in zijn bloed wast en reinigt van al onze zonden. Hij maakt ons één met zichzelf en zijn dood en opstanding, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert de Heilige Geest ons door het sacrament ervan dat Hij in ons wonen wil en ons tot levende leden van Christus wil maken. Want Hij eigent ons toe wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Zo zullen wij tenslotte volkomen rein in het eeuwige leven een plaats ontvangen te midden van de gemeente der uitverkorenen. Ten derde, omdat elk verbond twee delen heeft, namelijk een belofte en een eis, worden wij door God in de doop ook geroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Het betekent ook dat wij met de wereld breken, onze oude natuur doden en Godvrezend leven. En wanneer wij soms uit zwakheid en zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en al evenmin in de zonde blijven liggen. Want de doop is een zegel en een volkomen betrouwbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Hoewel onze kinderen dit alles niet begrijpen, mogen wij hen daarom toch niet van de doop uitsluiten. Want evenals zij zonder het te weten deel hebben aan de veroordeling in Adam, zo worden zij ook zonder het te weten in Christus uit genade tot Gods kinderen aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Dit verkondigt ook Petrus. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God onder het oude verbond bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. En Christus zelf heeft kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat nu onder het nieuwe verbond de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, moeten de jonge kinderen als erfgenamen van Gods rijk en van zijn verbond gedoopt worden. De ouders zijn verplicht hun kinderen bij het opgroeien hun doop te leren verstaan. Laten wij nu Gods heilige naam aanroepen, om zo tot zijn eer, tot versterking van ons geloof en tot opbouw van de gemeente dit sacrament te bedienen. Almachtige en eeuwige God, u bent het die naar uw rechtvaardig oordeel de ongelovige en onbekeerlijke wereld met de zondvloed gestraft hebt. Maar de gelovige Noach en de zijnen, slechts 8 zielen, hebt u in uw grote barmhartigheid gered en bewaard. U bent het die de hardnekkige farao met al zijn volk in de Rode Zee deed verdrinken. Maar uw volk Israël hebt u daar droogvoets doorgeleid, waardoor u toen reeds de doop hebt aangeduid. Pleitend op uw grondeloze barmhartigheid bidden wij u of u dit uw kind in genade wilt aanzien en het door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Laat het door de doop in Christus dood begraven worden en ook met hem opstaan in een nieuw leven. Geef dat het iedere dag haar kruis bij het volgen van Christus blijmoedig zal dragen, door hem aan te hangen met waar geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat het zo dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw beloften getroost verlaten. Geef dat het op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon met vrijmoedigheid zal verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Broeder en zuster Post, mag ik u vragen te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop door God is ingesteld om aan ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij dit sacrament met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Om nu duidelijk te laten blijken dat u zo de doop begeert, behoort u op de volgende vragen oprecht te antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel zij in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, ja zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de apostolische geloofsbelijdenissen samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is? Ten derde, belooft u dat u dit kind, waarvan u de vader en de moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar vermogen zult onderwijzen en laten onderwijzen? Wat is hier op uw antwoord, broederpost?
Ja.
Zusterpost?
Ja.
Gemeente, laten we straks, nadat de doop is bediend, zingen uit Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. Psalm 105, vers 5, zingen we straks na de bediening van de heilige doop. Dina Janiek Post, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Gemeente, laten we samen de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u, dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt, en ons door uw Heilige Geest, tot leden van uw enige geboren Zoon, en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. Wij danken u dat u ons dit met de doop verzegelt en bekrachtigt. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u dit kind door uw Heilige Geest voortdurend wil regeren, zodat het christelijk en godvrezend opgevoed wordt en in de Heer Jezus Christus zal opgroeien en toenemen. Geef dat het zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u aan dit kind en aan ons allen bewezen hebt, zal erkennen en belijden. Geef dat het gehoorzaam onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus zal leven en krachtig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk zal strijden en overwinnen. Dan zal het u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en ware God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit de Heilige Schrift. Laten we lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En dan lezen we eerst Romeinen 3, de versen 1 tot en met 20. Romeinen 3, vers 1 tot 20. We lezen het woord van de Heer als volgt. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit. Dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God er niet doen? Volstrekt niet. Maar het blijven God waarachtig en ieder mens leugenachtig. Zoals geschreven staat, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint in uw rechtsgedingen. Maar indien onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaft, wat zullen wij dan zeggen? Is God, die zijn toorn doet voelen, ik spreek op menselijke wijze, soms onrechtvaardig? Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Maar indien de waarachtigheid van God door mijn leugen des te overvloediger is gebleken tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? Het is toch niet zoals men van ons lastert en sommigen om ons zeggen, ons laten zeggen, laten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomen? Het oordeel over deze is wel verdiend. Maar dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht. Wij hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven staat. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen, hun mond is van vloek en bitterheid vol. Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg van de vrede kennen zij niet, de vreze van God staat hun niet voor ogen. Nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt, tot hen spreekt die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worden voor God. Daarom dat uit werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. Tot zover. We hebben dan het gedeelte gelezen, met name het gedeelte van vanaf vers 10, dat Paulus daar allerlei gedeelten uit het Oude Testament aanhaalt, die de ernst van onze zonde aangeven. Het zijn voornamelijk citaten uit de psalmen. En een van die psalmen die daar aangehaald worden is psalm 5. En laten we nu ook uit psalm 5 gaan zingen. En dan de versen 3, 4 en 7. Psalm 5, vers 3, 4 en 7. We lezen verder uit de Bijbel en eerst lezen we dan uit Lucas 22, de versen 39 tot 46. Lucas 22, vers 39 tot 46. En hij, de Heer Jezus, verliet de stad en ging zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij aan die plaats gekomen was, zei hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij zonderde zich van hen af, ongeveer een steenworp ver, knielde neer en bad deze woorden. Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij weg, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En hem verscheen een engel uit de hemel om hem kracht te geven, en hij werd dodelijk beangst, en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen. En hij stond op van het gebed, en ging tot zijn discipelen, hij vond hen slapende van droefheid, en hij zei tot hen, waarom slaapt gij? Staat op, bid dat gij niet in verzoeking komt. En dan lezen we ook weer verder in Romeinen 3. Vanaf vers 21, en dan lezen we door tot vers 26. Romeinen 3, vers 21. Dus vervolgens op wat we zojuist hebben gelezen. Thans is echter, buiten de wet om, gerechtigheid van God openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren had laten geworden, om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is. Tot zover. Gemeente, laten we het aangezicht van de Heer zoeken, hem vragen om de opening van zijn woord vanmorgen. Trouwe en rechtvaardige God, wij komen tot u met een gebroken hart. Want heren, we hebben ook vanmorgen al zoveel gezien van uw heerlijkheid. We hebben zoveel van uw rechtvaardigheid gezien en we hebben ook al zoveel van uw liefde mogen zien. U bent zo groot, u bent zo volmaakt. En wij, als wij ons eigen leven daar dan naast leggen, Heren, dan zijn wij zo gevoelloos, zo koud, zo onrechtvaardig. Heren, we hebben gezongen over uw rechtvaardige beleid. En we hebben uw verbondswet gehoord en daarin hebt u ons bekendgemaakt wat uw recht is. In die wet spreekt u over uw naam, over uw liefde en duizenden van hen die u lief hebben. U spreekt over de Sabbatdag, de dag waarop u rustte van uw werken. Uw werken, die steeds uw goede tierenheid tonen, zelfs nu nog, Vader, in deze door onze schuld aangetaste wereld. En Heer, als wij aan uw werken denken, dan denken wij aan de doortocht door de Schelfzee. Dan denken wij aan uw machtige verlossingsdaden. Dan denken wij ook aan de doop, waarvan wij zojuist nog getuigen mochten zijn. Maar dan denken wij in het bijzonder, Heer, aan het werk dat uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, heeft gedaan. Het werk van verzoening door voldoening, door zijn bloed. We hebben gelezen over hem, over zijn angst in de hof van Gethsemane. En over de onmacht van zwakke mensen om ook maar één tel met hem mee te lijden. En dan bidden wij u, Heer Jezus, doe ons uw lijden recht betrachten. En dan danken wij u dat wij ook hebben mogen lezen dat u de beker niet aan u voorbij hebt doen gaan. Want als u het maar even, of maar voor een klein stukje, aan ons had overgelaten, dan hadden wij hier niet kunnen zitten. Dan hadden wij net zo goed als zoveel van onze volksgenoten thuis kunnen blijven, om te genieten wat er nog te genieten valt, omdat we toch maar één keer leven. Heren, het lijkt wel de nieuwe lijfspreuk van ons land te worden. Je leeft maar één keer. Vader, ontferm u toch nog over dit land en over dit volk. Doe hen toch beseffen dat er inderdaad maar één leven is. Één leven om terug te komen bij u. Vader, doe ook ons allemaal hier in de kerk dat beseffen. Dat het nu de tijd van genade is. Doe ons toch uw liefde zien. Wanneer wij met ons leven vol zonde en vol ongerechtigheid voor uw aangezicht komen. En vader, het is ons gebed of u onze schuld wilt vergeven. En of u zo ons gebroken en verslagen hart wilt helen. Helen door uw liefde. Uw liefde voor verloren zondaren. Vader, we komen u vanmorgen ook danken voor de geboorte van een zoon in het gezin van broeder en zuster Schuurman. U hebt getoond dat u een God bent die leven geeft. En wij verwonderen ons samen met hen over dit nieuwe leven. En ook gaf u in Jona een kind om voor te zorgen. Maar dan niet zomaar, maar om hem op te voeden in de vrezen van u. Daarvoor hebt u hem aan hen gegeven. Wat een voorrecht en wat tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid, vader. Wilt u broeder en zuster Schuurman daarvoor alle wijsheid en bovenal het geloof geven dat daarvoor nodig is, juist in een samenleving waarin wij uw woord zien worden teruggedrongen. Doe hen alles van u verwachten en doe hen dat ook voorleven aan hun kind. En Heer, geef dat aan alle ouders in de gemeente. We bidden u vanmorgen ook of u wijsheid wilt geven aan de regering van ons land en ook aan onze koning en koningin. Geef ook hen het inzicht dat zij nodig hebben. Bewaren als het in uw raad bestaat. Laat toch daartoe uw geopenbaarde raad op alle plaatsen in deze wereld verkondigd worden. Geef ook uw zegen aan de opleidingen tot de dienst van het woord. En bewaar hen bij het zuivere evangelie. Bewaar iedereen die studeert. Bewaar hen bij uw woord. Wilt u al uw dienaren sterken en kracht geven, ook wanneer vandaag het verlossende woord van uw genade weer mag klinken, doe dan toch ook van daaruit, vanuit uw woord en geest, de eenheid van uw kerk steeds meer vorm krijgen. Bewaar ons bij de eenheid in het ware geloof en herstel die eenheid, vader. We vragen u, zegen deze dienst. Open onze harten voor wat u tot ons te zeggen hebt en doe ons zingen in verwondering, in ontzag. Tot eer van uw grote naam, uw naam die in eeuwigheid vaststaat. In de naam van Christus uw Zoon bidden wij dit alles. Amen. Gemeente, dan is er nu gelegenheid om de gaven die u van huis uit meegebracht te geven in de collecte die bestemd is voor de kerk. En laten we daarna zingen uit Psalm 6, de versen 1, 2 en 3. Dan zingen wij dat wij de slaande hand van de Heere vrezen. En dan mogen we daarbij ook denken aan de Heer Jezus, die die slaande hand vreesde in de hof van Gethsemane. Maar dan zingen we ook of de Heere uitkomst wilt geven, omdat zijn trouw groot is. Psalm 6, vers 1, 2 en 3, nadat we onze gaven hebben gegeven. gemeente, vandaag is aan de beurt van behandeling zondag 4 van de Heidelbergse Catechismus. Laten we die zondag samen nu gaan lezen. Doet God de mens dan geen onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij dit kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op ingeving van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zo'n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Beslist niet, maar God vertoont zich verschrikkelijk, zowel over de zonde die ons aangeboren is, als over de zonden die wij doen. Hij wil die dan ook, door een rechtvaardig oordeel, in tijd en eeuwigheid straffen. Want hij heeft gezegd, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Galaten 3 vers 10. Maar God is toch ook barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God begaan is, ook met de zwaarste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft wordt. Gemeente, laten we straks in aansluiting op de preek zingen uit gezang 16. Gezang 16, in het kruis zal ik eeuwig roemen. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in de kerk. Het is altijd fijn als je mensen in je omgeving hebt die positief in het leven staan. Het is ook fijn als je zelf positief in het leven kunt staan. En waarom is dat zo fijn? Nou, omdat die mensen je soms even uit een zwaarmoedige bui kunnen trekken. Kom op joh, doe eens even lekker mee. Die mensen die wijzen je op de goede kanten van het leven. Dat kan erg fijn zijn. En ook als je zelf een blijmoedig persoon bent, dan gaat het leven allemaal net even iets gemakkelijker. Dat vinden de mensen over het algemeen ook wel erg belangrijk, om de dingen van de zonnige kant te bekijken. En de mensen die weer heel veel verstand van mensen hebben, psychologen bijvoorbeeld, die zullen dat over het algemeen ook beamen. Als je denkt dat het glas half leeg is, bekijk het dan eens op een andere manier. Je kunt namelijk ook zeggen dat het glas half vol is. En dan helpt het natuurlijk ook wel als je een beetje vrolijk kunt worden van je geloof. Als het geloof je boven de minder plezierige dingen van elke dag uit kan trekken. En dan helpt het ook wel als je dan zondags een preek hoort, waardoor je gesterkt en bemoedigd wordt. Maar het zal vanmorgen lastig worden. Dat begrijpt u wel, onderhand, denk ik. Zeker na het lezen van zondag 4. Psychologen zijn dan ook niet altijd even blij met deze zondag uit de catechismus. Want hier helpt het namelijk niet zoveel om te vragen of het glas nu half vol of half leeg is. Het is namelijk wel duidelijk dat het glas in zondag 4 van de catechismus echt helemaal leeg is. Maar toch, en dat is een belangrijk woord, toch mag ik u vanmorgen, naar aanleiding van onze gezamenlijke belijdenis en zondag 4, het woord van de Heere verkondigen. En ik durf daar zelfs van te zeggen dat ik u het evangelie mag verkondigen, de vreugdevolle boodschap. Maar het zal niet gaan op een manier die door mensen zou zijn uitgedacht. Vandaar dat psychologen er niet zoveel mee zullen kunnen. Het gaat namelijk op een manier die ons door de schepper van hemel en aarde wordt bekendgemaakt. Wat wij niet zouden kunnen bedenken, maar wat wij ook niet zouden willen bedenken. Want gemeente, als er niets positiefs uit onszelf te halen is, dan zullen wij het positieve, het goede, in God moeten zoeken. En dan zullen we ons moeten overgeven ook aan zijn recht. Hij is namelijk de enige die weet wat goed en wat recht is. En dan moeten wij toch wel terug naar dat absolute nulpunt, naar dat lege glas. En dan moeten wij er diep onderdoor. Dan moeten we beseffen dat wij al onze rechten hebben verspeeld. Maar dan ligt er alleen in de aanvaarding van het recht van de Heere, volledig buiten onszelf, toch nieuwe hoop. Ik verkondig u vanmorgen het evangelie onder het volgende thema. Gods volkomen rechtvaardigheid zet ons weer op de juiste plaats. Gods volkomen rechtvaardigheid zet ons weer op de juiste plaats. En dan letten we achtereenvolgens op drie dingen. In de eerste plaats letten we op een rechtvaardige eis. In de tweede plaats een rechtvaardige straf. In de derde plaats een rechtvaardige God. Dus een rechtvaardige eis, een rechtvaardige straf en een rechtvaardige God. Je kunt niet meer doen dan je best, zo zeggen wij dat wel eens tegen elkaar. Want je kunt nu eenmaal niet van iemand vragen om meer te doen dan wat in zijn vermogen ligt. Wij zijn nu eenmaal zwakke mensen, toch? Mensen die het onmogelijke van een ander vragen, dat zijn hardvochtige mensen. Maar wanneer je ogen hebt voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van een ander, dan kom je tenminste verder met elkaar. Dan voorkom je dat iemand je verwachtingen niet waar kan maken. En zo'n manier van omgaan met elkaar vinden wij ook redelijk. Dat vinden wij eerlijk. Rechtvaardig, zouden we ook kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd, gemeente, is dat een manier van omgaan met elkaar die gebaseerd is op onze eigen mogelijkheden en op onze eigen beperkingen. En daarom moeten we dat niet gaan toepassen op onze verhouding met de Heere. Want dan zullen we de Heere hardvochtig en oneerlijk gaan noemen. De Heere die vraagt van ons om hem lief te hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand. En hij vraagt van ons om onze naaste lief te hebben als onszelf. Hij vraagt daarin een zuivere volmaaktheid. In feite vraagt hij van ons pure zelfverloochening. Hij vraagt ons om onze eigen verlangens volledig aan de kant te zetten en om in plaats daarvan in heel ons leven ons op God en op onze naaste te richten en daarnaar ook te handelen. En gemeente, daarmee vraagt de Heere iets van ons wat we helemaal niet kunnen. We hebben dat vermogen namelijk niet. Hij verwacht dus iets van ons wat wij niet kunnen waarmaken. En als wij daar dan op reageren vanuit onze eigen belevingswereld, als we daarin zouden blijven steken, dan zouden wij tegen God zeggen dat hij geen rekening houdt met onze zwakheid. En laten we eens eerlijk zijn, doen we dat onbewust eigenlijk ook niet heel vaak? Zijn wij niet voortdurend bezig om die alles opeisende wet van God een beetje naar onze hand te zetten? Ik heb toch wel een keer genoeg gedaan voor mijn naasten. De Heere vraagt vast niet van mij om voor hem of voor haar door het stof te gaan. En als ik nu maar gewoon mijn best doe om netjes christen te zijn, dan hoef ik toch niet echt de hele dag rekening te houden met de Heere. Laat staan altijd op hem gericht te zijn. En het zou toch ook niet goed gaan als wij als gemeente onderling van elkaar volmaakte liefde voor elkaar zouden eisen. Dan zouden we toch hopeloos vastlopen met elkaar. Want dat zou betekenen dat alleen het geluk van de ander het uitgangspunt zou mogen zijn van wat we gaan doen. Dan mogen we nooit stiekem hopen dat wij om onze eigen goede daden ook een beetje geprezen worden. Terwijl we wel bereid moeten zijn om de minste te zijn voor een ander. Dan mogen er nooit bijbedoelingen zijn. Dan zouden mensen altijd aan ons moeten kunnen merken en zien dat ons leven er is om God de eer te brengen. Natuurlijk, het zou natuurlijk prachtig zijn als dat zou lukken allemaal. Maar als wij dat consequent van elkaar zouden eisen, dan zou het binnen de kortste keren een hopeloze boel worden. Want we kunnen niet anders dan onszelf waardevoller vinden dan een ander. Dat zit nou eenmaal in ons. Zeker als die ander er ook nog eens aanleiding toe geeft voor zulke gedachten. En laten we eerlijk zijn, de meeste mensen doen dat ook inderdaad. Die geven er ook aanleiding voor om te denken dat ze minder waardevol zijn dan jezelf. Wij komen bij onze broeders en bij onze zusters de ene onvolkomenheid naar de andere tegen. En daarna de ene fout naar de andere. En dan is het wachten op het moment dat er eens iemand helemaal de fout in gaat. En gemeente, dan zullen we er samen achter komen dat het niet lukt. Dat het niet reëel is om dat van elkaar te vragen. Dat we daar alleen maar gefrustreerd van raken. En dat het alleen nog maar erger wordt. En daarom gaan wij de eis aanpassen. Daar gaan wij redelijke eisen stellen aan elkaar. Als iemand zijn best doet, dan doet hij het goed. En als je eens iets verkeerd doet, dan mag je ook wel eens letten op wat je dan ook een keer goed doet. Ja, gemeente, zo zouden wij dat doen. Maar de Heere doet dat niet. Hij eist wel volmaakte liefde van ons. En hij kent ons ook nog eens door en door. Hij ziet de tekortkomingen bij ons nog 1000 maal scherper dan wij het bij elkaar zien. Ja, vanuit onze beleving is dat een eis die moedeloos maakt. Een eis die radeloos maakt zelfs. Een eis die ons opbrandt. Want we kunnen dat gewoon niet. Als we dat gaan proberen, dan gaan we het alleen maar erger maken. En toch eist de Heere dat wel van ons. En gemeente, dat is dus een eis die wij niet kunnen begrijpen, zolang wij dat blijven benaderen vanuit onze eigen ervaring van het leven. We zullen het anders moeten gaan benaderen. En die andere manier, die is vanuit het recht van de Heere. We moeten anders gaan denken. Niet ons leven, niet wat wij voelen is de maatstaf. Nee, de Heere zelf, hij is de maatstaf. Hij bepaalt wat recht is en hij bepaalt wat goed is. En weet u dan wat de Heere dan tegen ons zegt? Dan zegt de Heere, dan kun je nu wel zeggen dat je het niet kunt. Maar je kon het wel degelijk. Ik heb je geschapen als een perfect, als een volmaakt mens. Een mens die zuivere liefde had voor mij en voor je naaste. En gemeente, daar blijft de Heere ook bij. Want daar heeft hij namelijk nog steeds recht op. En daarom past hij zijn eis niet aan onze situatie. Kijk, dat wij ons dat niet meer voor kunnen stellen, wat een volmaakte samenleving is, dat wil niet zeggen dat God daar ook in mee moet gaan. Je kunt het een beetje vergelijken met als je een nieuw product koopt, bijvoorbeeld een auto. Stel, je hebt er net een spliksplinter nieuwe auto gekocht, zo uit de fabriek. Het heeft best nog wel veel geld gekost ook. En stel je rijdt naar huis en je komt er onderweg naar huis al achter dat de remmen eigenlijk niet zo goed werken. Dan ga je meteen terug naar de garage, toch? En stel nou eens dat de verkoper een stukje met je mee gaat rijden en dat hij die auto ook eens uitprobeert. En stel nou eens dat hij dan tegen je zegt, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk, de remmen die werken niet zo heel goed, maar joh, voor de rest is hij nog wel redelijk, toch? Gaspedaal werkt prima, koppeling ook wel. Wees nou eens realistisch. Het kan toch niet perfect zijn? Stel dat de autoverkoper dat tegen je zou zeggen. Ik weet zeker dat u dat niet zou accepteren. Want een nieuwe auto moet gewoon goed zijn. Die moet perfect zijn. Nou gemeente, het is nog veel vreemder als wij tegen God zeggen dat het redelijk is als hij van ons verwacht dat het niet helemaal perfect is. Dat zou pas ongehoord zijn. Zoiets kun je alleen maar zeggen als je niet beseft wie God eigenlijk is. En als je niet beseft wie je zelf eigenlijk bent voor zijn aangezicht. God is de schepper van hemel en aarde. Hij maakte heel het onmetelijke universum tot in het allerkleinste detail. Uit niets. En wij zijn daarin gemaakt als het mooiste stuk van die schepping. Omdat God de levensadem in ons blies. De schepping en het samenleven van Adam en Eva onderling en samen met de Heere, dat was perfect. Daar was de liefde zuiver, zonder enig vlekje en zonder enig smetje. Het was precies zoals God de schepper dat wilde. Zo is de mens geweest. En dat heeft de mens ook zelf kapot gemaakt. In gemeente, zo even zagen wij dat bij ons dat niet meer kunnen voorstellen, hoe een volmaakte samenleving eruit ziet. Een samenleving waar de zuivere liefde de toon aan geeft. Maar Adam en Eva, die konden zich dat heel goed voorstellen. Zij maakten dat mee in het paradijs. Zij kenden dat uit eigen ervaring. En terwijl Adam en Eva dagelijks de goedheid van de Schepper mochten ervaren, oordeelden zij dat het allemaal nog wel wat beter kon. En vooral als zij dan zelf de dienst zouden gaan uitmaken. Zij wilden namelijk, lezen we in de Bijbel, als God zijn, kennende goed en kwaad. Dat wil zeggen dat zij zelf wilden uitmaken wat goed en wat verkeerd is. En ze gingen tegen een uitdrukkelijk verbod van God in. En dat deden ze nadat ze daar heel goed over nagedacht hadden. Dat ging dus niet onnadenkend, dat ging niet per ongeluk. Nee, ze deden dat op advies van de duivel, de aartsvijand van God. Van die duivel hadden ze de leugen aangenomen dat God niet helemaal betrouwbaar was in wat hij zei. Ja, en toen was het allerbeste dat er was, bedorven. En bederf van het beste, dat is het slechtste. Dat kwam allemaal samen in die ene daad, het eten van die vrucht. Wantrouwen tegenover God. De kant kiezen van de grote vijand van God. Als God willen zijn, als schepsel. Ondankbaarheid voor dat perfecte leven dat ze hadden. Overtreding van die onderlinge gezagsrelatie, doordat Eva voor Adam de eerste beslissende keus maakte. Ja, dan is het in één keer bedorven. En ook al waren wij daar niet bewust bij, daar, in die hof van Eden, toch zit dat ook in ons. Dat is wat wij nog iedere dag doen. God niet vertrouwen, maar wel openstaan voor de verleidingen van de duivel. En ook wij willen soms zomaar voor God uitmaken wat goed en verkeerd is. Wij willen ook onze eigen haan koning laten kraaien, ook in onze onderlinge verhoudingen. Gemeente, wij zien pas de ernst van de situatie in, als we zien hoe rechtvaardig die eis van God eigenlijk toch is. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Zo begint dat indrukwekkende rijtje citaten uit de psalmen in Romeinen 3. Gods goede scheppingsgaven worden door de mens misbruikt. Lees maar. Hun keel is een open graf. Addergif is onder hun lippen. Onze mond is van vloek en bitterheid vol. Verwoesting en ellende zijn op onze wegen. De vreze van God staat ons niet voor ogen. Als wij vandaag realistisch willen zijn in onze eisen naar elkaar toe, als wij op een realistische manier met Gods eis willen omgaan, dan zullen wij in de eerste plaats rekening moeten houden met deze harde realiteit. De realiteit van de breuk tussen God en ons. En gemeente, als dat geen rol speelt in preken, als dat geen rol speelt in onze dagelijkse geloofsbeleving, ja, dan kunnen wij elkaar wel opbeurende verhalen vertellen. Dan kunnen we wel positief in het leven gaan staan. Maar gemeente, dan houden we elkaar wel op een vreselijke manier voor de gek. Dan zijn we bedriegers voor elkaar. En dan komen we ook echt niet nooit bij de Heere uit. Maar dan blijven wij eindeloos rondjes cirkelen met onszelf. En ondertussen wordt het recht van God onderuit gehaald. Want dan vinden wij dat hij wel met iets minder, ja, met veel minder genoegen kan nemen. De Heer heeft ons geschapen als rechtvaardige mensen die dat ook in zich hadden. Die het in zich hadden om dat uit vrije wil te doen. En hij blijft daar gewoon aan vasthouden. En dat is zijn goed recht. Gemeente, Gods volkomen rechtvaardigheid zet ons weer op de juiste plaats. We letten nu in de tweede plaats op een rechtvaardige straf. We hebben nu gehad over het recht van God en wat hij van ons verwacht. En wat hij van ons mag verwachten, nu nog steeds. En dat laat ons de harde realiteit zien, hebben we gezien. We hebben ook gezien dat we daar alleen maar goed oog voor kunnen krijgen als we dat benaderen vanuit het recht van God. Dat hij ons in de Bijbel bekend heeft gemaakt. En dat we dat niet gaan begrijpen als we dat vanuit onze eigen belevingswereld benaderen. Maar bij dat recht van God hoort ook een straf. Daar komt met de zonde mee. Want zonde is niet zomaar een fout. Het is ook niet een vreselijk ongeluk. Zonde, dat is iets wat in de relatie met de Heere speelt. Daar wordt de zonde heel confronterend van, voor ons. Maar ook voor de Heere is die zonde die wij doen confronterend. Want dat raakt hem namelijk in het binnenste van wie hij is. De Heer kan daar niet onbewogen en koud onder blijven. En dan moeten we bedenken dat de zonde meer is dan een pijnlijke beschadiging van die verhouding met de Heer. Maar de zonde was het einde van die verhouding. Dat is het moment dat wij zeggen, ik ga een andere kant op. Het leven zoals het door u is uitgedacht en bedoeld en geschapen, dat laat ik achter mij. Want ik zie meer heil in het tegenovergestelde. Dat is wat zonde is. En dan is de Heer daar niet zomaar verdrietig over. Maar dan is hij daar vertoornd over. God vertoornt zich verschrikkelijk, zegt de catechismus. En onder antwoord 11 van de catechismus ziet u Nahum 1, vers 2 en 3 staan. En in die tekst gaat het over de naijver van de Heer. Dat is een eigenschap van hem. Dat wil zeggen, zo is hij. En die naijver wil zeggen dat God met alle goddelijke kracht die in hem is, ervoor ijvert om de zonde te wreken. Dat brandt in hem als een vuur. En die vurige, alles verzengende toorn van de Heer, die keert zich in de eerste plaats tegen de Satan. De Satan is dé tegenstander van God. Hij is de vorst van de duisternis. En voor hem en voor zijn engelen heeft de Heer een eeuwig vuur klaargemaakt. En ook al heeft de Heer hem de ruimte gegeven, en geeft hij die ruimte vandaag nog steeds om mensen in zijn macht te krijgen, tijdelijk of eeuwig, toch wordt de toorn van de Heer tegen de Satan nog veel heviger als hij merkt dat de Satan ook mensen in zijn macht krijgt. Maar dan kunnen we ons ook wel voorstellen hoe de Heer reageert als wij ons dan laten verleiden door de Satan. Als wij die duivel gaan geloven, als hij zegt dat het bij hem beter is dan bij de Heer. En dan zegt hij niet dat het bij hem beter is dan bij de Heer. Hij zegt dat het beter is om dingen te doen die je zelf leuk vindt. Dat dat leuker is. Maar hij zegt er niet bij dat je dan voor hem kiest. Maar dan kunnen we ons ook wel voorstellen hoe de Heer reageerde toen Adam en Eva partij kozen voor de duivel. Want dan wordt diezelfde toorn van de Heer weer opgewekt. En dan krijgen de mensen te maken met de vloek van de Heer. Want er zijn twee mogelijkheden. Leven met de Heer, dat was het leven in het paradijs. Een voorspoedig leven, dat zich ontplooide onder de voorzienige leiding van de Heer. En er is een leven zonder hem. Dat is het leven zoals wij dat van onszelf gewend zijn. Dat is een leven zonder de Heer. Dat is een leven dat soms best wel goed aanvoelt. Maar dat leven, dat is het tegenovergestelde leven van het leven van het paradijs. En als je zonder de Heer leeft, dan krijg je te maken met zijn vloek. En dan zit het leven tegen. Dan krijg je te maken met afbraak, met ziekte, met dood. En daar heeft de Heer voor gewaarschuwd al in het paradijs. Op de dag dat je van die boom eet, zul je zeker sterven. En nu vinden wij dat zo gewoon. Het hoort bij het leven dat mensen sterven als ze oud zijn. We vinden het gewoon dat de oogst het ene jaar wat beter is dan het andere. Dat er ook gebieden op de aarde zijn waar helemaal niets kan groeien. En dat er zelfs oorlogen zijn. Het is toch eigenlijk altijd al zo geweest. Maar zo hoort het niet. Zo was het ook niet. Maar de Heere heeft de aarde daaraan overgegeven. Omdat wij daarvoor gekozen hebben. Dat is het loon van de zonde. En ook dat kunnen wij pas aanvaarden als wij dat benaderen vanuit het recht van God. Dat God het recht heeft om de wereld aan die ellende over te geven. Want het is niet Gods schuld dat het zo naar is. Het is onze schuld. Ja, gemeente, het is ook onze schuld. Ook al waren wij daar niet bij in het paradijs toen Adam en Eva die beslissing namen. Want als wij de Heere nu, stel dat wij de Heere nu ter verantwoording zouden roepen voor de ellende die wij meemaken, omdat Adam en Eva er nou zo'n potje van gemaakt hebben, dan zou de Heere twee dingen aan ons vragen. Hij zou ten eerste kunnen vragen of wij dan zouden kunnen laten zien wanneer wij dan in ons leven in zuivere en volmaakte liefde voor God en de naaste geleefd hebben. Dan zou er niemand van ons zijn die zou kunnen antwoorden, nou dat was toen en toen. Of bijvoorbeeld de eerste paar maanden of de eerste paar jaar van mijn leven. Toen was ik nog wel volmaakt. Toen was ik nog wel zonder zonde. Niemand kan uit zijn eigen leven dan aantonen dat hij voldoet aan het recht van de Heere. En in de tweede plaats zou de Heere aan ons kunnen vragen, waarom wij dan nu nog iedere dag zondigen? Want dat doen we toch echt zelf. Als de Heere met ons in het gericht treedt, dan blijven wij met onze mond vol tanden staan. Of beter gezegd, met ons leven vol zonde en schuld. En dan zegt de Heer, als je getroffen wordt door afbraak van het leven en door tegenslag op tegenslag, dan moet je niet mij ter verantwoording roepen, maar kijk dan eens naar jezelf. Het is namelijk een rechtvaardig oordeel. Je hebt niet beter verdiend. Het is zelfs nog maar een begin van iets dat nog veel erger zal zijn. En gemeente, het glas is nu wel echt helemaal leeg, vindt u niet? Dit is toch wel een dieptepunt. Hier zou je toch depressief van worden. En inderdaad, als er geen hulp van buiten was gekomen, als er geen genade had bestaan bij de Heere, dan zou er ook geen uitzicht meer zijn. Dan zou een zware depressie inderdaad het enige zijn dat overbleef. Op heel de aarde zou geen medicijn te vinden zijn dat daarvoor zou kunnen helpen. Kunt u er zich iets bij voorstellen hoe het zal zijn in de hel? Waar mensen hiermee geconfronteerd zullen worden, maar dan voor de eeuwigheid. Het is je eigen schuld. Het is je eigen schuld. Kunt u begrijpen waarom de Heer Jezus zei dat daar geween zal zijn en tandengeknars? Dat is het tandengeknars van de wroeging. O, had ik maar anders gekozen toen het nog kon. Toen het nog kon. Maar gemeente, vandaag mogen wij zeggen, nu het nog kan. Want de Heere Jezus, die waarschuwde voor dat eeuwige oordeel, die zei ook dat de Zoon des Mensen niet is gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. Dat heeft Hij zelf gezegd. En gemeente, als we dan beseffen dat wij met lege handen staan, en daar moeten we ook toe gebracht worden, dan brengt de Heere Jezus ons aan de voet van het kruis. Dan zegt de Heere Jezus tegen ons, jij hebt nu naar jezelf gekeken en daar ben je niet vrolijk van geworden. Je hebt het recht van de Heere mogen zien en je hebt mogen zien wat in zijn ogen goed is. Je hebt je eigen verprutste leven gezien, zo erg dat je wel door de grond kunt zakken, zo klein ben je geworden. Maar kijk dan nu eens naar mij. Dat zegt de Heer Jezus tegen ons allemaal. Kijk naar mij. En gemeente, als wij dat doen, dan zien wij een mens. Een mens als u en jij en ik. Een mens met het recht van God. Helder voor ogen. Volmaakt en zuiver. Precies zoals de Schepper het had bedoeld. Die de vloek en die brandende toorn van God voluit, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, over zich heen gestort kreeg, omdat Hij heel mijn schuld op zich genomen heeft. En gemeente, dan zien wij de eeuwige Zoon van God, die vlees van ons vlees werd en been van ons gebeente. Dan zien wij Hem neerknielen in die hof van Gethsemane. Gods eigen Zoon, die dat voluit beseft, omdat Hij Gods recht kent. Hij weet wat volmaakte liefde is. Hij kent dat uit eigen ervaring. Nog veel intenser dan Adam en Eva het ervaren hebben. En ook omdat Hij weet hoe erg, vreselijk erg de zonde is. Hij begrijpt hoe volledig en volkomen terecht het is dat die zonde gestraft wordt. Hij haat die zonde zelf ook met alles wat in hem is. En juist daarom kent Hij ook die brandende toorn van God als geen ander. En gemeente, al die elementen bij elkaar, die maken Hem zo onuitsprekelijk bang. Dat is zo op Hem afgekomen daar in die hof van Gethsemane, dat het bloed uit zijn poriën gedreven wordt. En gemeente, dan heeft Hij daar in die hof gelegenheid om nee te zeggen. Maar dat doet Hij niet. Hij zegt geen nee. Hij staat op om de hele beker leeg te drinken. En gemeente, vandaag vestigt Hij onze aandacht op zichzelf. Onze Heer Jezus Christus, Hij moest dit doen. Want Gods liefde, die brandt net zo vurig, ja die brandt nog vuriger dan Gods toorn. En nu hebben wij een nieuw uitzicht ontvangen vanwege Jezus Christus. En nu mogen wij, als wij ons bezighouden met die diepte en de zwaarte van de eeuwige straf, diep onder de indruk komen van dat lijden van Christus. Maar gemeente, dan moeten wij wel alleen naar hem toe gaan. Dan moeten wij echt met lege handen naar de voet van het kruis. En gemeente, laat u toch alles waarmee u denkt recht voor God te kunnen staan, laat dat toch uit uw handen slaan. Alle strijd die u gevoerd hebt, alle keuzes die u gemaakt hebt, want u komt er niet mee binnen. Want ook bij dat kruis waren wij niet aanwezig. Jezus moest het daar echt alleen doen. En laten wij dan vandaag niet doen alsof wij hem een handje moeten helpen. Kom met lege handen naar Jezus Christus. En dan mag u iets heel wonderlijks meemaken. Want dan worden uw lege handen zo vol gestopt met die vurige liefde van God in Christus. Met het begin van het nieuwe leven. Met het begin van de eeuwige vreugde. Met het uitzicht op de volmaaktheid. Ja, dan komen onze broeders en onze zusters zo in een ander licht te staan. Want ook zij zijn aan u gegeven en aan jou. Zoals jij, u en ik en al die andere leden van Christus Kerk. Gods volkomen rechtvaardigheid zet ons weer op de juiste plaats. We letten nu in de derde plaats op een rechtvaardige God. We hebben nu stilgestaan bij Gods rechtvaardige eis en bij Gods rechtvaardige straf. Maar daarin hebben wij het uiteindelijk over de Heere zelf. Want Hij is rechtvaardig in zichzelf. Als we alles vanuit onze eigen beleving en ervaring bekijken, dan is het recht van de Heere iets bedreigends. Want Hij staat zo lijnrecht tegenover ons met zijn heilige recht. Zeker als we bedenken dat er ook een rechtvaardige straf bij hoort. Maar we hebben al mogen zien hoe genadig de Heere is in Jezus Christus. In de Heer Jezus mogen wij zien dat die rechtvaardigheid van God niet bedreigend hoeft te zijn. Maar dat God in Christus zijn heilige rechtvaardigheid zelfs aan ons wil geven. En dat Hij tegelijkertijd ook barmhartig is. Dat zijn niet twee eigenschappen die los van elkaar staan. Die kun je niet tegen elkaar uitspelen. Die horen bij elkaar zoals de Heere één is. Zo zijn die twee bij de Heere ook één. Gods barmhartigheid en Gods rechtvaardigheid. En juist in Christus zien wij dat Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid samengaan. Want Hij was het die zijn broeders lief had tot in de dood. Tot in de angst en de pijn van de hel. Want Hij wilde zich over ons ontfermen. God wilde zijn belofte nakomen, maar dat kon alleen maar door een rechtvaardig oordeel. Dat kon alleen maar doordat Jezus de rechtvaardige straf onderging, helemaal en volkomen. En gemeente, wat is dat groots, dat Hij dat op deze manier deed. Dat de Heere onze God niet even door de vingers keek, om ons op die manier te behouden. Dat Hij geen genoegen heeft genomen met een beetje minder, maar dat Hij trouw is gebleven aan zijn scheppingswerk. Dat Hij trouw bleef aan die hoge standaard. En dat Hij trouw blijft aan zijn belofte. In het paradijs al gedaan. Vlak na de zondeval. Als wij weer in genade worden aangenomen. Dan worden we ook bevrijd van ons zondige leven. En zo krijgen wij dan. Zo mogen wij dan het volmaakte paradijsleven terugkrijgen. Zonder dat er tekort wordt gedaan aan Gods recht. En zo wil de Heere ons ook weer brengen tot een leven waarin wij weer beseffen wie de Heere eigenlijk is. Dat Hij de Allerhoogste Majesteit is. Dat Hij degene is die alles wat leeft, ook ons, uit niets geschapen heeft. En daar worden wij weer op onze plek gezet. Als kleine schepselen die de wonderschone taak hebben gekregen om God de hoogste lof te brengen. De hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. En ook de vogels in de lucht zingen tot eer van de Schepper. Maar dat is een verkondiging zonder woorden. En ons heeft de Heer een stem gegeven om zijn lof te verkondigen met woorden. Om Gods recht te bezingen van dag tot dag. Gemeente, hier in de kerk horen we geen oppeppende praatjes. Geen optimistisch verhaal om op eigen kracht weer uit de put te komen. Hier in de kerk zien wij de realiteit onder ogen. Een realiteit die we alleen maar kunnen zien vanuit het recht van onze schepper. En dan worden wij teruggebracht tot het nulpunt. Alles, maar dan ook alles wordt ons dan uit handen geslagen. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Maar wij horen wel een boodschap die geen enkele psycholoog met zijn mensenkennis ons vertellen kan. Een boodschap van diezelfde rechtvaardige God. En wij worden hier in de kerk opgeroepen om dat te geloven. Omdat dat de enige weg tot behoud is. Dat zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, de rechtvaardige straf aan lichaam en ziel tot de laatste zucht gedragen heeft. En dan mogen wij weten dat onze Schepper ons zo onvoorstelbaar lief heeft. En daarom kan en wil en zal Hij ons bij de hand nemen en ons omhoog trekken. Uit de put, uit de ellende, zelfs uit het graf. En dan vult Hij onze harten en onze handen met zijn liefde. Ik heb immers voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het kruis in de dood gegeven en mijn bloed vergoten. Hij wil ons erbij hebben, ondanks onze verdorvenheid, daar heeft Hij alles voor over gehad. Wilt u en wil jij dat geloven? Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat wij nu mogen zeggen, wij zijn van dood en zonde vrij. Wat valt er een pak van ons hart? Vrij. Niet zomaar vrij, maar vrij van de eeuwige straf. En zelfs dat niet alleen. Vrij voor uw heilig aangezicht. Vrij van uw toorn. Heer, als we dat weten, dan hoeven wij niet in angst te leven voor u. Maar wij mogen weten dat uw hevige toorn helemaal is opgevangen door uw Zoon Christus. Ja, nu kunnen wij weer ademhalen, leven, wandelen op uw paden, niet meer op onze eigen wegen, waar ons eigen zondige hart ons nog steeds wel naartoe trekt, maar de paden betreden die leiden naar de vrede en het heil in Christus uw Zoon. Heere, u geeft dat zomaar aan ons. U hebt dat vanmorgen aan ons gegeven door het aan ons te laten verkondigen. U hebt dat vanmorgen onderstreept door het teken van de doop. Een teken dat in het leven van Danique Post van grote betekenis zal mogen zijn. Een teken dat ook haar ouders weer mag herinneren aan hun eigen doop. En dat ons allen daar weer aan herinnert dat u uw naam aan ons leven hebt verbonden. En dat u daarom ons leven ook weer terugvraagt. En als dat moeilijk valt, Heere, Daar hoeven wij toch niet te twijfelen aan uw trouw. U komt onze dank toe, vanuit het diepst van ons hart. Wilt u ons ook geven dat wij dit woord van u goed mogen verwerken? Wilt u ons brengen tot de overgave aan u, dat wij onze handen echt helemaal leeg maken? U weet hoe moeilijk dat voor ons kan zijn, maar wilt u dat dan voor ons doen? En doe de kracht van uw liefde dan toch ook doorwerken in onze gemeente. Heere, wilt u zijn met de voortgezette vergadering van de kerken van de kerkverband op zaterdag? Wilt toch opnieuw laten blijken dat wij ook als gezamenlijke kerken veilig zijn in uw handen, bij alles wat besproken wordt? Werk de gehoorzaamheid en de liefde tot u en de liefde tot elkaar in de harten van de afgevaardigden. Geef wijsheid. Doe het zijn tot eer van uw naam en tot opbouw van uw gemeenten en het geloof van haar leden. Wilt u de kracht van uw liefde ook doen doorwerken in de samenleving? Doe ons tot een zegen zijn, tot zegen voor uw kinderen, tot zegen voor heel uw kerk. Want dan zullen wij, de schapen van uw weide, in eeuwigheid uw roem, uw eer verbreiden. Geslachtenlang klinkt dan het lied naar boven van hen die blij uw naam en grootheid loven. Amen. Gemeente, laten wij nu als onze slotzang zingen Psalm 79, versen 3 en 5. Psalm 79, vers 3 en vers 5. Gemeente, ontvang dan nu in geloof de zegen van de Heere en ga dan heen in vrede. de genade van de Heere Jezus Christus, in de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.